En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, daarvan hoofdstuk 12.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En daar werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En daar werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont, weet degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En der vrouwen zijn gegeven 2 vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Het woord van de Heere gemeente, wat in deze dienst overdacht en verkondigd mag worden, vindt u in dit gedeelte. Het gaat over het begin van het hoofdstuk en het kernvers, wat ook het tekstwoord voor de prediking is, vindt u in het 10e vers van Openbaring 12. Openbaring 12, vers 10. Waar we lezen het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging. En ik hoorde een grote stem, zeggend in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, dat is de aanklager van onze broederen die hen verklaagden voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. Geliefde gemeente, Satan leeft en hij maakt het goed. U zult misschien denken, wat is dat nou voor een uitdrukking? Het is geen uitdrukking van mij. Het is de letterlijke vertaling van een titel van een boek wat zo'n 40 jaar geleden verscheen in Amerika en over de hele wereld is verspreid. Misschien dat de ouderen onder ons het zich nog herinneren. Hal Lindsey. En de Nederlandse vertaling heet dan gewoon Satan is onder ons. Maar eigenlijk luidde die titel Satan leeft en hij maakt het goed. Eigenlijk best schokkend, niet? Want wie heeft het vandaag nog over Satan? En wie denkt er nog aan wat zijn listen zijn, die heel in het bijzonder aan het begin van de 21ste eeuw de kerk benauwen en benarren? Misschien u wel, misschien jij wel. Maar als je rondom je kijkt en je oor te luisteren legt naar de dingen die in deze tijd spelen, dan hoor je er heel weinig over. En ik denk aan die godgeleerde uit een lang vervlogen tijd die zei, je kunt de Satan geen groter dienst bewijzen dan over hem te zwijgen. Want dan kan die stilletjes zijn gang gaan. Over die macht van Satan, waarmee hij present is en waarmee hij het naar eigen denken goed maakt, gaat het vanavond. Alleen gelukkig gaat het daar niet alleen over. Want ook al wordt in dit tekstgedeelte veel aandacht besteed aan Satan, die hier getekend wordt als een draak, vurig rood gekleurd, 7 koppen, 10 hoornen, een machtig, onheilspellend, mysterieus wezen. Er is sprake van een andere macht. En dat is de macht van een kind. Van een kind wat in het begin van dit hoofdstuk nog niet eens geboren is. Nou, wat is weerlozer? Machtelozer, zouden we zeggen, dan een ongeboren babytje. En toch, dat kind overwint. Die vuige, vuile draak. Hoe? We hopen het te zien. Thema van de preek in deze avonddienst is de macht van Christus en de macht van de boze. En we lezen de tekst van achteren naar voren. Dus eerst hoe de macht der duisternis gebroken wordt. Dat is het slot van vers 10. De verklager of de aanklager van onze broederen die hen aanklaagden voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En in de tweede plaats hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de kracht van zijn Christus. Dus de macht van Christus en de macht van de boze. Hoe de macht van de boze wordt gebroken en hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Wie is die duistere gestalte? Die draak. Wat ziet Johannes precies als hij dit visioen beschrijft? Wel gemeente, dan is het nodig om even de situatie te tekenen waarin deze dingen gebeuren. Het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, is geschreven door de apostel Johannes. Naar alle waarschijnlijkheid tegen het einde van zijn lange leven, We zijn dan, als u een jaartal wilt weten, rondom 95 na Christus, daaromtrent. Johannes is hoog bejaard geworden. Hij heeft de laatste tientallen jaren van zijn lange leven gewerkt in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En zijn standplaats was Efeze. Efeze, de gemeente die door de apostel Paulus was gesticht. Johannes heeft Paulus als het ware opgevolgd en is jarenlang de grote leider geweest van die gemeente en van de omringende steden, zoals Smyrna en Thyatira en al die andere steden die in het boek Openbaring worden genoemd. En dan breekt onder keizer Domitianus, want die heerste aan het einde van die eerste eeuw, de vervolging uit, althans de vervolging in Klein-Azië. En keizer Domitianus, de eerste keizer die zich officieel Heer en God liet noemen, en als Heer en God zichzelf liet aanbidden, duldde het niet dat er christenen waren die hem niet de goddelijke eer brachten. En dus ging hij hen vervolgen. Eerst was de vervolging nog redelijk te dragen, maar langzamerhand werd die vervolging heftiger. En die goddeloze keizer Domitianus wist dat als je een kerkgemeenschap wil treffen, dan kun je het beste die kerkgemeenschap treffen in zijn geestelijke leidslieden. Dus Johannes moest weg. Verbannen naar het eiland Patmos, een eilandje tussen het tegenwoordige Griekenland en Turkije. Naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks bewoond of helemaal onbewoond. En daar was Johannes. En we lezen in het begin van het boek Openbaring dat hij op de dag des Heren, dat is onze zondag, de eerste dag van de week, dat hij op het zand van de zee stond. Hij zag de golven aanrollen. Hij keek naar de lucht. Misschien stond hij te kijken op het strand van de zee in de richting van Efeze en dacht hij, hoe zullen ze het maken op deze zondag? Misschien was het wel het moment waarop men samenkwam in de avonddienst. En in zijn hart was heimwee, zorg, gebed wellicht. We weten het niet precies, maar we kunnen het ons zo indenken niet. En dan laat de Heere Johannes iets zien. Hij hoort een stem achter zich, ziet een verschijning, dat is de Heere Jezus Christus. En dan worden de hemelen voor hem geopend. Stelt u het zich zomaar voor, dat kunnen de jongelui en de kinderen zich ook een beetje voorstellen, dat je kijkt naar de lucht, naar de wolken, en dat die wolken ineens, als is het een gordijn, opengeschoven worden. Hij ziet achter de wolken, tot in de troonzaal van God. En dan krijgt hij allerlei visioenen te zien. En een visioen, een gezicht, wordt het ook wel genoemd in onze Bijbel, dat is te vergelijken met een droom. Je ziet dingen die er niet zijn. Je beleeft in een droom soms dingen alsof ze zo echt en werkelijk zijn. Alleen bij een visioen of bij een gezicht slaap je niet, want dat doe je als je droomt. Maar ben je klaar wakker. Je ziet dingen die een gewoon mens normaal gesproken niet ziet. De hemel wordt geopend en zo ziet Johannes verschillende visioenen. Hier ziet hij dat visioen van die draak met zijn zeven koppen. En voor die draak staat een vrouw. En die vrouw die is bekleed met de zon. Dat moet je je zo proberen voor te stellen, dat de zon als het ware als een grote gouden schijf, als een mantel om die vrouw is. En er waren sterren om haar hoofd. En die vrouw, het is duidelijk zichtbaar voor Johannes, die is in verwachting. En de tijd is gekomen dat ze het kindje ter wereld zal brengen. En die draak staat voor de vrouw met zijn zeven koppen. Misschien loopt het schuim wel uit zijn bekken. En hoeden, koninklijke kronen zou je ook mogen zeggen, op zijn hoofd. En hoornen heeft hij, Wellicht op elk hoofd één en op één van zijn koppen heeft hij er 3, 10 totaal. En hoornen zijn in het Oude Testament altijd het teken van kracht. Teken van de grote machten van Babel en van Assyrië, de wereldmachten. Dus die draak, die is ontzaggelijk machtig, die heeft de volken en de wereldmachten in zijn hand, die heeft hij tot zijn beschikking. En die staat daar voor een weerloze vrouw. Wel een vrouw die sterren draagt en de zon heeft als een kleed en de maan onder haar voeten. Maar toch een vrouw die een kindje ter wereld gaat brengen. Allereerst dan maar, wie is die vrouw? Is zij Maria? De koningin des hemels, zoals de Romeinse kerk over Maria spreekt, op grond van deze tekst. Maria, zeggen ze, staat daarin, Openbaringen 12, bekleed met de zon en met de 12 sterren, om haar hoofd heen, hier tekent de schrift de verheerlijkte Maria. Nou, ik zeg niet dat die gestalte die hier staat niets met Maria te maken heeft, maar in elk geval is het geen bewijs voor de Romeinse leer van Maria, de koningin des hemels. Want die gestalte van de vrouw is allereerst, en dat wordt uit het hele gedeelte duidelijk, is allereerst de kerk. De kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament, die in de Bijbel vaak voorgesteld wordt als een vrouw. En je zou kunnen zeggen dat de kerk van het Oude Testament met name de kerk is, de vrouw is die in verwachting is van het kind, van de Heere Jezus Christus. We zijn alweer bijna aan de adventsweken van dit jaar 2010 toegekomen. En vooral in die adventsweken, zo vlak voor het kerstfeest, dan zullen we nadenken in de prediking over de komst van de Heere Jezus hier op aarde. En dan zijn vaak in de prediking allerlei oud-testamentische geschiedenissen aan de orde, waarin duidelijk wordt hoezeer die oud-testamentische kerk uitzag naar de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus. Wel, hier hebt u een tekening in het visioen van Johannes, waarin Johannes als het ware terugkijkt in de geschiedenis. En hij ziet hoe de kerk als het ware in verwachting was, uitzag naar de geboorte van het kind. En dat moeten we niet vergeten. De Heere Jezus Christus is de Zoon van Maria. Zoals we het beleden hebben in de 12 artikelen. Geboren uit de maagd Maria. Helemaal waar. Maar de Heere Jezus is in zekere zin en in meer verheven zin ook het kind van de kerk. Uit de kerk, in de lijn van de geslachten, verwacht en geboren. En dan staat daar die draak voor, de vrouw die dat kindje ter wereld zal brengen. En die draak staat te wachten. Wel, die draak, dat is heel duidelijk in dit gedeelte, leest u het maar na in het 9e vers. Dat is de oude slang, de slang uit het paradijs. Dat is de Satan, en Satan betekent letterlijk Gods tegenstander. En dat is de duivel, de diabolos, de lasteraar, de kwaadspreker, die God belastert en God vervloekt. Die staat voor het kind, want de duivel wil niet dat Christus komt. En dan moet u bij dat beeld, zoals dat geschetst wordt door Johannes op grond van dat visioen wat hij had, hier ook aan denken. Hoe in heel de geschiedenis van het Oude Testament de duivel bezig geweest is om de geboorte van de Heere Jezus Christus tegen te houden. De duivel is niet alwetend, maar hij wist op grond van wat de Heere had laten zien en geopenbaard dat de Verlosser zou komen. Die hem de kop zou vermorzelen. En daarom is hij erop gespitst. Om te zorgen dat kind zal er niet komen. En ik hoef de kinderen niet te vertellen welke geschiedenissen dat duidelijk wordt. Je kunt denken, om maar één of twee voorbeelden te noemen, aan de geschiedenis van Israël in Egypte. Toen het volk steeds groter werd en Farao eigenlijk een beetje bang werd voor dat volk en bevel gaf dat alle jongetjes gedood moesten worden. Omdat zo de kracht van dat volk gebroken zou worden, dacht Farao. Maar ten diepste zat de duivel daarachter. Want het ging niet alleen maar om de kracht van het volk Israël te breken. Het ging erom dat de zoon, het kind, uit Israël niet geboren zou worden. U kunt ook denken aan die geschiedenis uit de tijd van het koninkrijk van Juda, waar de nakomelingen van David, de koning, heersten. Toen is er een goddeloze koningin geweest, Atalia. Een van de nazaten van koning Achab. En toen zij weduwe was en het alleen voor het zeggen had, heeft ze bevel gegeven dat alle prinsen uit het koninklijk huis gedood zouden worden. Daar zat de duivel achter, de oude draak die niet wilde dat het kind geboren zou worden. En door een goddelijk wonder is een klein jongetje, een van de kleine prinsjes, behouden geworden. En de lijn van David werd toch voortgezet. U kunt ook denken aan het kerstevangelie zelf, om niet meer te noemen. Als de Heer Jezus geboren is, dan is het de duivel die Herodes in het hart blaast en zegt, de koning der koningen, de Messias van Israël is geboren in Bethlehem. Laat alle kinderen van onder de 2 jaar gedood worden, dan zal het kind er zeker onder zijn. De draak vergrimde en stond om het kind te doden. Maar de draak, de duivel, slaagt niet. Want dan staat er zo heel eenvoudig dat Johannes ziet in dat hemelse visioen dat de vrouw het kindje ter wereld brengt. En laten we daar heel sober en eerbiedig over spreken, dat doet de Bijbel ook. En het kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. Dan wordt eigenlijk in 1 pennenstreek heel het leven van de Heere Jezus Christus hier op aarde getekend. We weten uit het evangelie dat er na de geboorte van de Heere Jezus veel meer gebeurd is. Hij is opgegroeid in Nazareth. Hij heeft rondgetrokken na zijn doop in de Jordaan over Israël. Hij is gesmaad en bespot en uiteindelijk aan het kruis gestorven, weer opgestaan uit de doden en 40 dagen daarna opgevaren ten hemel. Maar daar gaat het in dit visioen allemaal niet over en dat schrijft Johannes allemaal niet, dat heeft hij in zijn evangelie wel allemaal uitgelegd. Hij tekent hier die ene lijn, die ene pennenstreek. Het kind werd geboren en werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de hemelvaart. Dat betekent in het verband van deze tekst dat het kind daar veilig is. Zult u dat niet vergeten? In zekere zin was de Heere Jezus Christus toen hij hier op aarde was niet veilig. Ja, zo God bewaarde hem. Maar hij stond aan alle pijlen en aanvallen van de vorst der duisternis bloot. En wrede handen hebben zich aan hem vergrepen en hem aan het kruis genageld. Veilig is Jezus pas ten volle. Als hij weer is waar hij was, eer dat de wereld werd geschapen, bij zijn God en Vader. Weggerukt, veilig bij God. Maar dat kleine woord, die ene pennenstreek, is tegelijkertijd aanleiding voor Johannes om te laten zien, toen Jezus werd weggerukt, toen Jezus ten hemel gevaren is en in de hemel der heerlijkheid is binnengegaan, toen is er nog een heleboel gebeurd. Een heleboel wat wij met deze ogen, deze aardse ogen, niet hebben gezien of niet kunnen zien. Er is iets gebeurd wat je niet zou verwachten als je de feiten van de hemelvaart van de Heere Jezus in het slot van het evangelie naar Lucas of in het begin van het boek Handelingen zou lezen. Want dan lees je alleen maar: hij rees, hij was opgestaan uit de doden en hij kwam op de Olijfberg met zijn discipelen en hij werd opgenomen daar ze het zagen. En toen hij uit hun gezicht verdwenen was, toen kwamen er engelen en vertelden de discipelen wat er gebeurd was. En ze gingen terug naar Jeruzalem. Maar de hemelvaart van de Heere Jezus, zo laat Johannes ons hier zien, is ook de oorzaak geweest van een geweldige strijd in de hemelse gewesten. Want we lezen hier: er werd krijg, dat is het oude woord voor oorlog in de hemel. Michaël, een van de leiders van de engelen, de aartsengel Michaël, en de engelen onder hem, krijgden, voerden oorlog tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en ze hebben niet gewonnen, die draak en zijn engelen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is uit de hemel geworpen op de aarde met zijn engelen. Wat moeten we daar nou onder verstaan? Wat bedoelt Johannes daarmee? Wel, wat hij ziet hier is dit. Dat die draak, nee, niet meer in de hemel was. Daar zou hij niet kunnen wonen in de plaats van Gods heiligheid en vlekkeloze majesteit. Maar voor de hemelvaart van Christus had de duivel wel gelegenheid, hoe moet ik het zeggen, om met zijn aanklachten in de hemel te komen. Om zijn gram over Gods eigen kinderen te spuien in de hemelse gewesten. Er zijn twee teksten in het Oude Testament die daarop wijzen. Ik noem alleen maar de bekendste vanavond. Dat is het begin van het boek Job. Dan leest u dat Job, die rechtvaardig was, hier op aarde leefde. En dat Job, die de Heere vreesde, gezegend werd. En dat op zekere dag Satan kwam in de hemel. Er staat dat God in de hemel was met de kinderen Gods, dat zijn de engelen. En in die hemelse raadsvergadering, als ik het zo noem, kwam de duivel binnen met zijn aanklachten. Is het om niet dat Job God vreest? Hij wordt dan toch maar gezegend. Neem hem alles af en dan zal hij u vervloeken. En dan geeft God, onbegrijpelijk voor ons en toch wonderlijk pastoraal dat het boek Job in de Bijbel staat, dan geeft God Satan de ruimte om Job te tuchtigen, te benauwen, zelfs te slaan met die vreselijke ziekte. Maar daaraan zie je het. Al was Satan met zijn engelen uit de hemel geworpen na de opstand in den beginne tegen God, Satan heeft nog wel macht. En weet u hoe dat komt? Omdat de zonde in de wereld gekomen is. Zonde geeft Satan altijd macht. En een leven in de zonde geeft Satan meer en meer macht over ons leven. Meer en meer greep op ons hart. En Satan kon met zijn aanklachten komen. En wierp ze dag en nacht, zegt onze tekst, voor God neer. Maar als Jezus ten hemel vaart, wat gebeurt er dan? Dan vaart hij ten hemel als de koning der koningen en de Heere der heren. En dan komt hij de hemel binnen, zegt de brief aan de Hebreeën, niet zonder bloed, dat wil zeggen. Dan komt hij de hemel binnen als degene die met zijn dood en bloedstorting voor alle zonden heeft betaald. De macht van de Satan en van de dood en van de ellende en van de twist heeft verbroken. En dan komt hij de hemel binnen om wat te doen in de hemel. Ja, dat weet jij toch, jongen in de kerk. Hij komt in de hemel en dat is de eerste en de grootste taak van de Heere Jezus na zijn hemelvaart. Om voor zijn volk te bidden. Hij komt als de biddende hoge priester in de troon. En dan laat hij het, mag ik het eens eenvoudig zeggen? En ik bedoel het heel eerbiedig. Dan laat hij in de hemel zijn handen zien aan zijn vader. De handen die eens doorboord waren. En hij zegt het, Vader, u hebt ze aan mij gegeven. Al mijn kinderen, allen die oprecht in mij leerden geloven. Ik ben voor hun gestorven. Ik heb voor hun betaald, Vader. Nu bid ik u. En dan lezen we in het Griekse woord wat ook betekent, nu eis ik van u. Dat u ze in genade aanziet. Dan is Jezus de grote voorbidder. In het Nieuwe Testament, om precies te zijn in de eerste brief van Johannes, wordt hij genoemd de grote advocaat. Die het voor arme zondaren in het hof van de hemel opneemt. Die altijd leeft dag en nacht om voor zijn volk te bidden. Vader, ik wil. En als Jezus in de troon komt, gemeente, dan kan de duivel er niet meer blijven. Dan wordt hij eruit gestuurd. Als een kwajongen. En dan wordt hij op de aarde geworpen. Letterlijk staat er een woord wat je heel plat mag vertalen. Op de aarde gekwakt. Nooit meer hier. En in de hemel klinken de aanklachten van de Satan. Vanaf de hemelvaartsdag nooit meer. Alleen, Vader, ik wil. Vader, ik wil. Daar zit ontzaglijk veel onderwijs in, gemeente, en ik kom daar over enkele momenten nog op terug. Maar we moeten even de lijn van het visioen afwikkelen. Want als de Heere Jezus dan als de grote advocaat in de hemel is en de aanklager, de openbare aanklager uit de duisternis op aarde geworpen is. Wat gebeurt er dan op aarde? Het ging die draak, die vurig rode draak met zijn macht en met zijn listen, ging het om het kind. Hij wilde het kind tegenhouden, maar nu hij het kind niet heeft tegen kunnen houden. Nu Jezus Christus door zijn dood en bloedstorting zijn kracht in de hemel heeft gebroken. Zodat de duivel daar niet meer kan komen. Nu vergrimt hij tegen de vrouw. En die vrouw, dat was ook alweer, dat was de kerk vooral van het Oude Testament. Maar we mogen de lijn nu ook doortrekken. De kerk van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. De kerk van alle eeuwen en alle plaats. En nu heeft die duivel het op de kerk voorzien. Hij vergrimt tegen de vrouw. Dat hij wordt boos. Hij wordt driftig. Ik mag het zelf zo zeggen. Hij wordt giftig tegen die vrouw. En die vrouw moet vluchten. En dan klinkt het uit de hemel. Het ontzaglijke wee. Wee degene die op de aarde wonen. Want de duivel is tot u afgekomen, neergeworpen. En hij heeft een grote toorn, grote gramschap. Want hij weet dat hij nog maar korte tijd heeft. Voelt u het? Dat hier gebeurt. De duivel heeft geen macht meer in de hemel. Maar hij concentreert nu al zijn macht hier op aarde. En hij heeft grote toorn. Vandaar dat het Nieuwe Testament overal met een zekere huiver over de duivel spreekt. En dat Paulus zegt, We hebben de strijd niet tegen vlees en tegen bloed, maar tegen de overheden en machten in de lucht. Dat zijn de engelen van de vorst der duisternis. En hij zegt ergens anders, zijn listen zijn ons niet onbekend. En Petrus schrijft, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 11, hij is soms ook als een engel des lichts. Je herkent hem niet, hij lijkt wel een hele degelijke dominee, bij wijze van spreken, maar het is een dwaalleraar. Die op zijn kousenvoeten komt om mensen te verzoeken en te verleiden, die een evangelie laat verkondigen, wat er een beetje op lijkt, maar niet echt is, en mensen bederft en ten verderve voert. Zo is Satan bezig op alle mogelijke manieren. Bezield door niets anders dan een grimmigheid waar wij ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. En zijn voornaamste werk is bij degene die het om God te doen is, wat? Aanklagen. Want in de hemel kon hij Job aanklagen. Voor de komst van Christus en voor de hemelvaart van Christus. Maar nu hij het niet meer kan in de hemel, doet hij het hier op aarde. Laat dat maar even naar ons eigen hart en naar ons eigen leven zoeken toe te passen. De duivel is bezig. Een briesende leeuw. Ja, dat betekent allereerst dat hij bezig is om mensen te verleiden. En wat heeft de zonde in onze tijd een verleidende kracht gekregen? Ik weet wel, de zonde heeft altijd verleid. En Satan is altijd bezig geweest. En daarom heeft de Heere Jezus aan zijn kerk het gebed voor alle tijden en voor alle plaatsen geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is altijd van pas. Maar naarmate de tijd vordert, wordt het steeds meer waar. En als ik denk aan de kinderen vandaag en aan de jonge mensen vandaag en vergelijk dat met de tijd toen ik zelf zo jong was, dan zeg ik, toen was het ook wat in de jaren 50 en de jaren 60. En de verzoekingen waren ook vele. Maar ze zijn steeds sterker geworden met ja, alles wat er aan ongerechtigheid is, alles wat in de krochten van de duisternis van Satan en zijn rijk is uitgedacht, veel makkelijker te krijgen via het internet en via andere media vandaag, via alle mogelijke dvd's, soms te smerig om te noemen, via dwaalleer. Het voeden van de onzekerheid, want zijn naam, onthoud het gemeente, is Satan. En Satan is het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Hij staat God altijd tegen. Hij kan niet anders, hij wil niet anders. Dat is zijn hart. En zijn andere bekendste naam, dat is duivel, afgeleid van het Griekse woord diabolos. Wat bijna in alle moderne talen terug te vinden is. Diable in het Frans, devil in het Engels en gaat u maar na. En diabolos betekent in het Grieks allereerst de uiteenwerper. Satan gooit alles uiteen, alles in de war. Dat is een dwaze, godenvijandige bedoeling en bezieling. Hij gooit God en mens uiteen, als ik het zo zeggen mag. Hij bewerkt de scheuren en de barsten in de kerken. Hij is het die theologen verdwaast, zodat ze verwarring gaan stichten met hun eigen gedachtespinsels. Hij is het die mensen vandaag, ook kinderen van God, soms zo ver brengt. Dat ze zeggen, herkent u het in uw leven? Heren, ik raak er zo van in de war als ik de krant lees en als ik de dingen hoor en als ik de dingen zie in de kerk en in alles wat er gepubliceerd wordt. Ik weet het niet meer. Daar niet bij blijven staan hoor. Bid dan maar dat heel eenvoudige versje als je het niet meer weet. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar Satan zaait verwarring. En Satan zuigt jonge mensen en ook ouderen, maar vooral de jonge mensen mee. Hij is net zoals het vroeger op het vliegveld was, weet je. Toen de communicatiemiddelen nog niet zo goed waren als dan zo'n groot vliegtuig landde, zeg over een transatlantische vlucht. Dan kwam er een autootje aanrijden met achterop een lichtbak en daar stond dan in het Engels follow me, volg mij. En dat autootje ging voor dat vliegtuig uit en dat volgde dat autootje. Willoos leek het. Precies als het autootje naar rechts ging, ging het vliegtuig naar rechts. Enzovoort, enzovoort. Zo is het met Satan. Hij laat de lichtbak zien in ons leven, volg mij. Probeer die drugs maar even. Zeg, zo'n feestje in een keet ergens achteraf waar gedronken wordt. Is toch niet verkeerd? Je mag toch ook wat plezier scheppen in je leven. En dan vooral op zaterdagavond. Hè? Vooral op zaterdagavond. En vul het verder maar in. Satan verzoekt en verleidt. Want hij heeft grote toorn. Er zit geen wil achter, lieve jonge mensen. Om plezier te geven. Dat heeft Satan niet voor ogen. Hij heeft je ondergang op het oog. En hij fluistert je alleen maar pure leugens in. Want hij is de leugenaar van den beginne. Maar we moeten verder. Satan klaagt ook aan. Want als Satan iemand verleid heeft tot de zonde. En stel je zit in de kerk vanavond als jongvolwassen en je zegt, ja dominee, u zou eens weten wat er toen en toen gebeurd is. Ik heb er last van gekregen, maar ik word aan alle kanten bestormd en aangeklaagd. Ja, dat is satanisch, hè. Eerst de mensen verleiden tot zonde en als je dan onder die zonde tot een zekere inkeer komt, dan maakt de Satan je wijs, voor jou is er geen heil. Je hebt er zwaar gezondigd. God wil je nooit meer aanzien. Bid maar niet meer en hoop maar niet meer. En ga ook maar niet naar die kerk in de kerkbuurt. Aanklagen. En als er dan zoekende mensen zijn. En misschien zijn ze, ik denk dat ze zijn. Wier hart en wier leven getekend wordt in bijvoorbeeld die 42e psalm. De psalm van het heigende, het gelijk een hert heigt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel naar God, God des levens. Ach, wanneer? Weten dat je zondaar bent, iets van je nood voor God ingeleefd. Ook weten dat er verlossing is in Christus, maar hem ken je niet. En misschien brandt de vraag in je hart op het ogenblik. Zeg mij, hoe kan ik hem vinden? Wie is hij? Want er is voor een zondig mensenkind zonder licht in deze dingen geen grotere verborgenheid. Onthoudt u het, gemeente? Geen grotere verborgenheid dan Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, ik weet het, hij biedt zich aan, hij laat zich verklaren, maar voor het oog van een zondaar die zichzelf leert kennen en met zichzelf vastloopt, geen grotere verborgenheid. En dan komt de duivel er nog overheen en zegt, nou ja, je bent dan wel een beetje ernstiger geworden en je bent dan, en vult u maar aan, maar de Heere Jezus weet van jou toch niet af. Want hij probeert mensen altijd bij God vandaan te houden. Hij klaagt aan. En waar moet je dan heen? Waar moet je heen? Wel, dat is het andere wat in onze tekst ligt en wat in de draden die we zo vanuit de tekst en vanuit het hoofdstuk zijn nagetrokken ook helder wordt. Satan is neergeworpen op aarde en heeft grote toorn. En laten we zijn macht alsjeblieft niet onderschatten. Dat doet de Heere Jezus niet. En dat doen de apostelen ook niet. Maar groter dan de vorst der duisternis en zijn macht en kracht is de kracht van God. De kracht van Jezus. Want het klinkt de stem door de hemel. Nu is de heerlijkheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En van zijn Christus. U zegt misschien geworden. Die had God toch van eeuwigheid tot eeuwigheid, jazeker. Maar Johannes bedoelt, en dat maakt de taal die hij gebruikt duidelijk, die kracht die God van eeuwigheid heeft, en die kracht die hij tot in eeuwigheid zal hebben, dat is nu overtuigend en beslissend, zichtbaar, tastbaar en geloofbaar geworden. Want wat God van eeuwigheid beloofd heeft, dat hij zijn zoon zou zenden om de kop van die oude slang te vernietigen. Dat is waarheid geworden. En de duivel, die nog iets te zeggen had, is nu uit de hemel geworpen. Zijn kracht is beslissend gebroken. Ja, maar waarom kan die dan nog zoveel kracht hebben? Waarom kan die met zijn staart nog zoveel sterren van de hemel slaan, zoals we lezen in het begin van het hoofdstuk? Wel, gemeente, God vernedert de Satan trapsgewijs. U hebt misschien op catechisatie nog wel geleerd dat er bij de Heere Jezus trappen aan zijn verhoging zijn. Opstanding, dat is de eerste trap. Dan wat hoger, hemelvaart. Dan nog wat hoger, zitten aan de rechterhand. Wel, naarmate Christus meer verhoogd wordt, wordt de duivel meer vernederd. Trappen van vernedering. Eerst wordt hij uit de hemel geworpen. Dat is in het begin gebeurd, voor de schepping van de mens. Dan wordt hij uit de hemel geworpen, zodat hij daar niet mee kan komen om aanklachten in te brengen. Dat is gebeurd bij de hemelvaart. En straks wordt hij voorgoed in de hel opgesloten. In de poel die brandt van vuur en zilver. Maar hij heeft nog macht. Luther zei het zo, zijn kop is vermorzeld toen Jezus stierf. En riep, het is volbracht. Maar met zijn staart kan hij nog zware klappen toebrengen. Maar vergeet het niet. De strijd is gestreden. De beslissing is gevallen. Hij is een overwonnen vijand. En als je dat in het geloof gaat zien, dan worden de dingen anders. Ik zeg niet dat het altijd makkelijker wordt, dat niet. Maar ik zeg wel dat het anders wordt. Want dan ga je van deze aarde, waar nog zoveel machten woeden, opzien, omhoog zien. En dan hoor je de stem. En dan hoor je de verkondiging in het evangelie. In de hemel woont God en hij heeft alle macht. Ja, in de hemel woont Christus en hij heeft alle macht. En in de hemel en op de aarde. En als je nou zucht onder de aanklachten van Satan. Of als je nou zucht onder de verzoekingen van de vorst der duisternis. Als jij, jongen of meisje, in de kerk zegt, ja, de zonde die kleeft aan me. Ik kan het niet van mijn rug afkrijgen. De zonde die verstrikt me. De zonde die... En je bent er niet tegen opgewassen. Hef dan je hoofd op. En buig je knieën en zegt, Heere Jezus, ik heb het vanavond weer gehoord. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat u de duivel hebt overwonnen. Dat zijn kop vermorzeld is. En dat hij in de hemel geen macht heeft. Maar hij heeft nog zoveel macht over mij. En mijn eigen hart is ook vol met zonde en ongerechtigheid. Maar zou u op mij neer willen zien, toen zeg het is. Dat gebeurt toch wel eens. Dat je thuis komt en de stilte opzoekt. Misschien je eigen kamer en je knieën buigt. En zegt, oh God, ik ben zo arm, want ik mis u. En ik mis de kennis van de Heere Jezus Christus. En als ik de kennis van de Heere Jezus Christus mis, dan is de duivel overal en dan is de zonde overal. O, zie mij aan, de Heere wacht erop, jongelui, ouderen. Dat we pleitend op zijn kracht en op zijn heerlijkheid en op zijn zaligheid en op zijn koninkrijk vragen om die genade. En dan wil ik vooral een streepje zetten bij dat woord, nu is de zaligheid. Er staat een woord, zaligheid, behoud, redding, wat je ook kunt samenvatten in de naam van Jezus. Want Jezus betekent zaligheid of zalig maken. Heil, verlossing. Nu is Gods zaligheid in de hemel. Nu is Gods Jezus Christus in de hemel. En die naam zaligheid, koninkrijk, ze zeggen dat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Als jij nou zegt, als u nou zegt, verloren, dat is zondaar. Als er niets verandert, rijp voor de ondergang, want dat betekent het woord verloren in zijn diepste zin. Jezus wil komen, door zijn woord en door zijn geest, zomaar onder de prediking van dat woord, of onder het lezen van dat woord. En dan gaat hij tussen de rijen door, en hij zoekt gebondenen, verslagenen, verbrokenen, mensen die nergens bij kunnen en die nergens bij kunnen komen. En hij zegt het, ik zoek het weggedrevene, ik zoek het verlorene. En dan zal Satan zeggen, nee, de aanklager sist, grote toorn, kleine tijd. Maar Jezus, de hemelse Christus, als hij neerdaalt in het gewaad van zijn woord, is machtiger dan de boze. En dan moet de duivel zwijgen. En dan zoekt hij het verlorene en hij maakt het zalig. Hij maakt het zalig door zijn kracht. Want hij is een almachtig zaligmaker die de duivel kan schelden. Zwijg stil. En dan moet de duivel zwijgen. Die de zonde kan vergeven met één machtswoord. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Die mensen kan opbeuren uit hun nood en uit hun schuld. Hij is gekomen, zegt hij zelf, Lucas 4, om te prediken het aangename jaar des Heren. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Om tot de gebondenen te zeggen, komt heen en uit. Om de banden van de dood van Psalm 116 te verbreken. De zaligheid en de kracht is van God en van zijn Christus en zijn koninkrijk. Want dan gaan de deuren van het koninkrijk der hemelen, van het koninkrijk van de genade open. En dan zegt de Heer Jezus, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, kreupelen, blinden, zondaren, met knikkende knieën, kom maar binnen. Want ik ben de deur. En die deur staat open voor onwaardigen in zichzelf. Begrijpt u het? De aarde is in zekere zin gevaarlijk terrein. Want de duivel heeft grote toren, omdat zijn tijd kort is. En laten we niet licht overdenken. Maar het is boven alles vanuit de hemel genadeterrein. Want Christus wil daar werken. En dan wordt het wel zo dat je in de beleving van de dingen er tegenaan loopt dat die aarde soms voor de kerk van Christus op een woestijn lijkt. Want de strijd blijft tot de laatste snik toe. Maar aan de kerk in de woestijn, aan de kerk in de strijd hier op aarde, geeft God vleugels. En ik moet daar kort over zijn, want de tijd is voorbij. Maar dat is volgens de meeste uitleggers een symbool van het gebed, dat is de ene vleugel. En van het geloof, dat is de andere vleugel. De kerk blijft niet ongezegend in de woestijn. Ze mag in de weg van het gebed en door de kracht van het geloof opwieken als met vleugelen van arenden. En schuilen bij de hemelse borg en advocaat. En dan staat het er bij Johannes: kinderkens, indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak, een advocaat in de hemel die de duivel heeft uitgebannen. Jezus Christus de rechtvaardige. En weet u wat dan het geheim is? En Gods kerk mag dat wel eens zien door het geloof. Als hier op aarde wordt bestormd en aangevallen, gij hebt geen heil bij God en je bedriegt jezelf en de gronden deugen niet en vult u het verder maar aan. Dan mag je het wel eens zien door het geloof, als je oog gericht wordt op die hemelse advocaat. En in de hemel zijn de aanklachten verstopt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? In de hemel ligt de zonde bedekt. En moet de stem van de aanklager zwijgen. En dat is een uitzicht op dat grote goed en die eeuwige erfenis die komt. Als Gods kerk, nee, niet meer met de vleugels van het geloof en van het gebed. Maar door de thuisbrengende liefde van Christus, als ik het zo noemen mag, opgenomen mag worden in heerlijkheid. En eeuwig bij God mag zijn. Dan zijn de aanklachten en de beschuldigingen voor eeuwig verstopt. Dan is de zonde teniet gedaan. Professor Wisse zou zeggen: er is op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel één grafsteen. En daar staat opgeschreven: hier ligt de zonde. En de dood. En de vloek voor eeuwig begraven. Want daar zullen ze de harte wens van hun leven verkrijgen. En hem zien zoals hij is. En eeuwig zingen. Nu en tot in alle eeuwigheid is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En gij zijt het waard eeuwig te ontvangen. Alle eer en lofzegging. Tot in eeuwigheid. Amen.